Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen. Vandaag starten we een nieuw boek. We gaan u elke dag voorlezen uit het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen. Waar gaat het over? Jeanne Jougon werd geboren in 1792 in Bretagne. Maar waarom lezen wij haar leven voor? Omdat ze zalig verklaard werd in 1982 door paus Johannes Paulus II. Dat is het moment waarop dit boek gepubliceerd is. Maar in 2009 werd ze heilig verklaard door paus Benedictus XVI. Op 11 oktober, dat is op dezelfde dag als Pater Damiaan. We lezen dus het leven van de heilige Jeanne Jougon. Als u eens een uitzending zou missen, kan u deze ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. We lezen eerst samen de korte inhoud. 47 jaar lang een onopvallend alledaags bestaan. 12 jaar intens evangelische activiteit. 27 jaar in stilte en verborgenheid. Dit is de balans van het merkwaardig leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen. Jeanne werd geboren te Cancale in Bretagne op 25 oktober 1792. Armoede en bekrompen huisvesting dwongen haar om vanaf haar 16e buitenhuis te gaan werken als keukenmeisje en ziekenverzorgster. Tot haar 47e jaar bleef zij deze eenvoudige taken vervullen. Daarnaast leidde ze een vroom leven en trachtte zij met de bescheiden middelen waarover zij beschikte de nood te lenigen van de allerarmsten. In 1839 huurde zij in Saint-Servan samen met een vriendin enkele eenvoudige kamertjes. Dit betekende het startpunt van haar volledige inzet voor verlaten en verwaarloosde bejaarden. Dit nederig dienen van de armen was het mosterdzaadje waaruit de grote boom, de orde van de Zusterkens der Armen, zou ontstaan. We beginnen met het eerste deel. Voorbereiding, 1792 tot 1839. Hoofdstuk 1, Cancale. 25 oktober 1792. In een kleine hut in de omgeving van Cancale, aan de noordkust van Bretagne, doet een klein meisje haar intrede in de wereld. Diezelfde dag nog wordt het in de parochiekerk gedoopt en ingeschreven onder de naam Jeanne, dochter van Joseph Jougon en Marie Horel, zijn echtgenote. Ongetwijfeld brengt deze geboorte vreugde in het gehucht Petit Croix. Doch de vreugde wordt getemperd door de afwezigheid van de vader, een oud matroos. Op 27 april is hij op visvangst vertrokken naar Newfoundland. Op 12 november, 3 weken na de geboorte, zou hij thuiskomen. Maar is men zeker van zijn thuiskomst? De zee is levensgevaarlijk. Bovendien was 1792 een tragisch jaar. 3 jaar tevoren was de Franse Revolutie uitgebroken en er heerste grote onrust en vrees in het land. De koning werd na een mislukte poging om met zijn gezin te ontvluchten, gevangen genomen. Weldra, in 1793, zou men vernemen dat hij veroordeeld en gedood werd. De priesters moesten kiezen tussen trouw aan de paus en gehoorzaamheid aan de wet van hun land. Men verplichtte hen de eed af te leggen op de Constitution Civile du Clergé, die door paus Pius VI veroordeeld was. Zij die weigerden, moesten zich schuilhouden of uitwijken. Talrijke priesters werden aangehouden en vermoord. De parochies werden toevertrouwd aan priesters die de eed hadden afgelegd. In Concal was dat pastoor Godefroy, een gewezen monnik van de Mont Saint-Michel. Hij doopte de kleine Jeanne. Uiteindelijk werd de parochiekerk omgevormd tot een hospitaal. Later diende ze als voorraadsmagazijn voor het leger. Eerst in 1802 werd ze teruggegeven voor de eredienst. De geesten waren verward en men sprak reeds over opstand. Enkele maanden later zouden de eerste incidenten plaatsgrijpen en gevolgd worden door een periode van 8 jaar geweld, repressie, plundering en executies. Door al deze gebeurtenissen was het klimaat in Bretagne zeer onveilig. En dat zal de kinderjaren van Jeanne, haar broertje en haar zusjes zeker beïnvloed hebben. Jeanne was niet het enige, nog het eerste kind in het gezin Jougon. Er waren reeds 5 kinderen geboren, maar 3 stierven er in de wieg. Bij haar geboorte waren er 2 kinderen, Marie-Joseph was 7 jaar en haar broertje, Louis-Julien, nauwelijks 18 maanden oud. Na haar werden er nog 2 kinderen geboren, Thérèse Charlotte, dochter van Joseph Jougon, afwezig matroos in dienst van de Republiek, en Gillette Jeanne, die slechts 2 jaar zou leven en ook geboren werd tijdens de afwezigheid van haar vader. Deze afwezigheid was helaas definitief. Reeds in april 1796, Jeanne was toen 3,5 jaar oud, wordt in het register van de zeevaart genoteerd dat Joseph Jougon niet verschenen is op het bureau de klas. Men zegt dat hij op een boot van Concal verdronken is. Er wordt lang op zijn terugkomst gewacht. Iemand die op zee vermist was, werd pas na 7 jaar als wettelijk dood beschouwd. Men bleef echter hopen, omdat veel Franse matrozen in Engelse gevangenschap raakten. Misschien was hij daarbij. Nog in 1816, bij het huwelijk van Marie-Joseph, noteerde men, dochter van Joseph, reeds 18 jaar zonder bericht afwezig. In datzelfde jaar kwamen 5 of 6 Concalezen uit Engelse gevangenschap terug. Doch Joseph Jougon was er niet bij. Het leven van Marie Jougon en haar kinderen werd door dit lange wachten ongetwijfeld sterk getekend. Dergelijke situaties waren in Concal, stad met veel zeevarenden, niet zeldzaam. Men kende de zee. De mannen waren vaak afwezig, tot zekere dag de boot niet terugkwam, of hij kwam terug zonder de opvarenden. Ook de 2 schoonbroers van Jeanne zouden op zee sterven. Haar broer, eveneens zeeman, huwde op latere leeftijd voor de 2e keer met de weduwe van een zeeman die in Newfoundland de dood vond. Natuurlijk heeft het kleine meisje dat op 25 oktober 1792 geboren werd, plezier gemaakt en gespeeld met haar broer, zussen en vriendinnen. maar zij groeide op te midden van moeilijke omstandigheden die aan haar karakter iets ernstigs zouden geven. We kunnen echter niet afmeten wat voor haar het meest dramatische was: de revolutie of de zee. Hoofdstuk 2. Kinderjaren, 1792 tot circa 1807. Concale was sedert de 18e eeuw befaamd om zijn oesters. Een aanzienlijk deel van de bevolking vond werk in de oesterkwekerijen. Iedere week werden er enkele dozijnen door de postbediende verzonden voor de maaltijden van de koning. Doch oesters waren in die tijd geen uitgelezen gerecht. In de kuststreken werden ze geregeld gegeten. De overvloed van schelpdieren en vis in deze provincie van Bretagne, waar het voedsel zeer sober was, verklaart wellicht het feit dat de dienstplichtigen van Saint-Malo en Cancale in het begin van de 19e eeuw sterker waren dan de mannen van het binnenland. Misschien dat daaruit ook de fysieke weerstand van Jeanne te verklaren is. Toch heerste er zelfs voor de dood van de vader armoede in het gezin. De visvangst bracht vaak weinig op, te meer omdat Joseph Jougan maar een middelmatige gezondheid had. Op 18 februari 1793 liet hij zich inschrijven op een kapersschip. De Republiek ondernam sedert 1 februari vijandelijke acties tegen Engeland en de oorlog laaide in die dagen opnieuw op. Bij de inschrijving ontving een matroos 300 francs voorschot. Doch 2 maanden later nam Jougon ontslag en moest dit zonder twijfel teruggeven. Op 3 augustus neemt hij dienst bij de Nationale Marine en ontvangt 27 livre. Maar op 4 oktober moet hij het voorschot weer terugbetalen, omdat hij nu niet in staat is de reis te ondernemen. Toch scheepte hij op 11 november in, op Les Trois Couleurs. Moeder moest eigenhandig in het onderhoud van haar 4 en weldra 5 kinderen voorzien. Als jong meisje was ze dienstbode geweest op een hofstede en ze ging nu weer opnieuw uitwerken. Jeanne, nog een klein kind, hoedde de koeien die graasden op de hoogten bij de baai van de Mont Saint-Michel, niet ver van Le Petit Croix. Ze spon wol en vlas, breide warme kleren en leerde de rozenkrans bidden. Misschien keerde ze zich graag naar de zee om dan onbewegelijk te staren naar het altijd nieuwe en zo geheimzinnige water. Wellicht heeft zij dit grootse schouwspel in zich opgenomen. De volheid van licht in de lente, de schittering van het eindeloze blauw afgezet met wit omsluierde dennen, de steile rotsen, de prachtige vorm van de gaspeldorens. Ze zag de woeste, dreigende zee met de hoge golven wanneer de stormvlagen deze aan de Pointe du Croix tegen de steile rotswand te pletter sloegen. 'S Avonds bracht ze de dieren binnen in de kleine stal die aan het huis paalde en werd ze gekoesterd door de moederlijke genegenheid in het ouderlijk huis, dat slechts 1 vertrek had, met een vloer van aangestampte aarde. Jeanne moet van deze woning, die door de Jougons gehuurd werd, veel gehouden hebben. Concale was in die tijd een arm stadje. De inwoners leden vaak honger en ook ziekte bleef hen niet bespaard. In 1794 werd een eskader dat in de haven lag door een epidemie getroffen. Er stierven 2000 matrozen en ook de inwoners werden besmet. Er was herhaaldelijk een groot tekort aan voedsel, vooral in de lange, strenge winter van 1794-1795 heerste er in het hele land hongersnood. Wij kunnen ons die ellende, noch de gevolgen ervan, nauwelijks meer voorstellen. Grote groepen bedelaars en misdadigers trokken langs steden en dorpen en zaaiden daar onrust en angst. Sociale bijstand was ondenkbaar. Gelukkig hielp de bevolking van Concale elkaar onderling. Men vertelt zelfs dat de vrouwen niet aarzelden om bijvoorbeeld voor een werkloze buurvrouw, een vrouw die bevallen was of voor een weduwe, van huis tot huis te gaan bedelen. Dit gebeurde herhaaldelijk, zodat men de giften niet meer als aalmoes beschouwde en wist dat men wederkerig op hulp mocht rekenen. De kleine Jeanne ondervond wat armoede en soberheid was, doch waarschijnlijk ook wat vriendschappelijke onderlinge hulp die de inwoners elkaar verleenden betekende. De moeders bereiden hun dochters erop voor dat ze later, tijdens de lange of definitieve afwezigheid van hun echtgenoot, de verantwoordelijkheid voor hun gezin alleen zouden moeten dragen. Ze moesten leren aan deze situatie het hoofd te bieden. Jeanne zag die vrouwen met hun vastberaden, moedige en soms ook wat ruwe blik. Doch ze zag ook nog iets anders. Zij zag die vrouwen bidden. Ze zag haar eigen moeder bidden. Waarschijnlijk sloot ze dikwijls aan bij groepen vrouwen die 's morgens in stilte, nuchter, op bedevaart gingen naar een kleine vervallen kapel die men de Kapel der Zee, Onze Lieve Vrouw van de Boomgaard, noemde. Er stond slechts een gipsen beeld in een nis die overwoekerd was met klimop. Deze openbare bedetochten waren verboden. Maar de commissarissen van de Republiek slaagden er nooit in aan deze vorm van gebed van de vrouwen voor hun mannen en zonen een einde te maken. Marie Jougan, die gedurende 20 jaren op de terugkeer van haar man wachtte, heeft zeker aan deze bedevaarten deelgenomen. Ze sprak met haar kinderen over God en vertelde over het evangelie en de Bijbel. Er bestond geen georganiseerd godsdienstonderricht. Maar veel kinderen werden in die jaren in het geheim onderricht door overtuigde gelovigen uit de omgeving, die lid waren van een soort derde orde, die in de 17e eeuw door Jean Eudet gesticht werd. Het waren ongehuwden of weduwen die als leek hun leven aan Christus hadden toegewijd en altijd tot onderlinge hulpverlening bereid waren. Zij vormden de jongeren en waakten over het geloof. Terwijl de kloostergemeenschappen uiteengejaagd werden, maakte niemand zich druk over die religieuse de la maison, over die bonsoir trottin, zoals men ze noemde, en die een belangrijke rol speelden in de overdracht van het geloof. Door deze vrouwen werd in het geheim en met veel geduld de evangelische boodschap doorgegeven, ondanks herhaalde perioden van openlijke vervolging. En zelfs in de tijd dat de paus, in opdracht van de directoire aangehouden, naar Frankrijk kwam en daar stierf, het is niet uitgesloten dat Jeanne, alvorens ze zelf tot deze sociëteit behoorde, op deze manier de inhoud van het christelijk geloof leerde kennen. Wellicht leerde ze ook zo lezen en schrijven. Haar verstandelijke vorming was heel beknopt. Na lange jaren braken er vrediger tijden aan. Op het einde van 1799, Jeanne was toen 7 jaar, werd men gewaar dat er aan de gespannen toestand een einde zou komen. Op paasdag 1802 werd in het gehele land plechtig afgekondigd dat er een concordaat getekend was tussen Bonaparte en Pius de VII. Concal kreeg een concordataire pastoor, monsieur Alexis Met. Hij bleef in de herinnering voortleven als een zorgzame herder en vriend van de armen. De kerk werd teruggeschonken aan de eredienst en heropend. Het is vrijwel zeker dat Jeanne in deze jaren haar eerste communie deed. Op 8 november 1803 diende de bisschop van Rennes, monseigneur de Maillet, in de kerk van Saint-Servan aan 1500 mensen het vormsel toe. Misschien was Jeanne een van hen. Hier zijn we de lezer nog een verklaring schuldig. We gebruikten in dit hoofdstuk dikwijls veronderstellingen, ongetwijfeld, misschien, waarschijnlijk, omdat we over de kinderjaren van Jeanne geen enkel document of persoonlijke mededeling bezitten. We kennen haar slechts uit latere verhalen van haar nichten Emerie, de dochters van haar zus Thérèse Charlotte. Zij hadden een grote verering voor hun tante en vertelden later hetgeen hun moeder zich van haar herinnerde. Deze gegevens zijn schaars en stellen ons niet in staat een duidelijk portret van haar te tekenen. Haar kwaliteiten en fouten kennen we niet. We moeten ons dus met deze indirecte getuigenissen en de historische gegevens uit de tijd waarin ze leefde en het milieu waarin ze woonde tevreden stellen. We zullen geen enkel feit dat niet op betrouwbare documenten steunt als zeker vermelden. Het staat in ieder geval vast dat Jeanne haar kinderjaren doorbracht in een hut van het gehucht Petit Croix, dat het gezin arm was en dat haar leven al vroeg door het christelijk geloof getekend was. Hoofdstuk 3. La Mettrie aux Chouettes. Weet u wat een malouinière is? Dat is een landhuis, gebouwd in de 18e eeuw in de streek van Saint-Malo, waarin de rijke reders en gewezen scheepskapiteins van Saint-Malo zich met hun gezinnen comfortabel gingen vestigen. Zo vinden we op 4 à 5 kilometer afstand van Le Petit Croix in de gemeente Saint-Coulon het landhuis La Mettrie aux Chouettes. Ondanks de naam heeft het niets sombers. Integendeel, het is een klassieke en bijzonder elegante woning, waarvan de voorgevel weerspiegelt in een fraaie vijver, door zeer schone bomen omgeven. Dit domein was eigendom van de familie de la Chouette de la Mettrie. Jeanne werd daar op 15 of 16-jarige leeftijd aangenomen als hulp in de keuken en werkte er verschillende jaren. Zij kwam uit haar gehucht, heel schuchter, maar bereid te leren haar nieuwe taak zo goed mogelijk uit te voeren. Het schijnt dat de burggravin de la Chouette haar heel hartelijk ontving en met sympathie omringde. Ze had altijd de gewoonte, ook later, haar te tutoyeren. In de loop der jaren groeide haar bewondering voor Jeanne. Men bleef in de familie een eerbiedige herinnering aan Jeanne Dugan bewaren. Want Jeanne vervulde niet alleen haar taak in de keuken. Langzamerhand werd ze er verbonden met de dienst van de armen. Als keukenmeisje behoorde het tot haar opdracht de talrijke bedelaars die aanklopten te ontvangen. Maar waarschijnlijk bracht ze ook, in gezelschap van Madame de la Chouette of in haar naam, bezoek aan behoeftige gezinnen of eenzame bejaarden. Daardoor leerde zij delen, eerbied en liefde voor anderen te hebben. Zelf arm en intuïtief voelde ze iets van de vernedering van de armen die men bijstaat. Misschien heeft ze in dat gezin nog iets anders geleerd. Een zekere verfijning en een gemak zich te bewegen in een wereld die niet de hare was. Wij zullen stilaan haar attentievolle aandacht, haar fijngevoeligheid gaan ontdekken. Het waren ongetwijfeld aangeboren gaven, maar ze moesten gezuiverd worden. Ontluiken door contacten met een milieu waar men in de loop der eeuwen de kunst van het vormen van relaties ontwikkeld had. Zij leerde zich, niet tegenstaande de culturele achtergrond of de manier van converseren van haar gesprekspartner, altijd op haar gemak te voelen. De jaren gingen voorbij. Jeanne werd een jonge vrouw. Kunnen we ons voorstellen hoe ze in die tijd was? We weten dat ze groot en slank was. Het enige portret van haar, dat veel later geschilderd werd, doet ons iets van haar gelaat als jong meisje vermoeden. Ze had regelmatige, ernstige gelaatstrekken, hoge jukbeenderen, levendige, bruine ogen die tot glimlachen bereid schenen. De leden van de Maria-congregatie, waar ze later lid van werd, vonden haar erg aardig. De getuige die deze indruk weergaf, voegde eraan toe: ongetwijfeld maakte haar bescheidenheid haar in onze ogen nog mooier. Het is in ieder geval waar dat een jonge zeeman uit Concal haar zo bekoorlijk vond dat hij haar ten huwelijk vroeg. Het was in die tijd in Concal de gewoonte dat een jong meisje haar verloofde koos uit kandidaten die lang voor de huwbare leeftijd hun liefde verklaarden. De pretendent maakte zijn gevoelens bekend tussen 17 en 20 jaar en wachtte dan 3 à 4 jaar totdat er een beslissing genomen werd. Jeanne wees die mogelijke verloofde niet af, maar vroeg hem te wachten. En hij wachtte. Gedurende de jaren van het keizerrijk begon alles, als na een lange winter, weer te herleven. Dit bleek vooral toen na de ramp van 1815 niet langer gevochten werd. Zo vermelden historici bijvoorbeeld dat de creativiteit van het volk, vooral in Bretagne, heropleefde. Plaatselijke kunstenaars vormden spontaan groepen die van kerk tot kerk trokken om de verwoestingen die de Franse revolutie aangericht had met smaak en levendige fantasie te herstellen. Schrijnwerkers maakten en verkochten fraaie meubelen zoals kasten en dressoirs, waarvan we nu nog de vernieuwde traditionele motieven kunnen bewonderen. Evenals elders was ook in Saint-Coulon en in Cancale deze heropleving merkbaar. Deze nieuwe vitaliteit strekte zich ook uit tot het godsdienstig leven, dat vooral na 1815 een grote heropleving kende. De parochiale missies hadden in deze tijd groot succes. Ook in Cancale had gedurende een drietal weken een missie plaats, onder leiding van een 20-tal priesters. Jean volgde de oefeningen, de preken en de gebedsbijeenkomsten. Men vertelt dat zij opviel door haar ingekeerdheid en haar ijver. Misschien was deze missie een belangrijke etappe op haar innerlijke weg. Vast staat dat haar pretendent zich in deze tijd opnieuw aanmeldde. Doch deze keer liet ze hem, ondanks de trouw die hij betoond had, geen enkele hoop meer. Ze had gekozen voor een ongehuwd bestaan. God riep haar in zijn dienst. Bij deze gelegenheid zei ze aan haar moeder: God wil me voor zich. Hij heeft me bestemd voor een werk dat nog niet bekend is, voor een werk dat nog niet gesticht is. Deze woorden werden door haar meermaals met grote ernst herhaald. Misschien kende ze er zelf niet de juiste betekenis van. Er zouden vele jaren verlopen eer deze roeping duidelijk werd. Zo bereidde ze zich lang tevoren voor op een dienst die haar zelf lange tijd onbekend bleef. Ze groeide langzaam. Haar talenten kwamen meer naar voren en werden uitgezuiverd. Haar geloof werd levendiger. In feite maakte God haar langzaam klaar voor het werk waarvoor hij haar in zijn kerk bestemd had. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn gekomen aan het einde van het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. Morgen lezen we verder in het boek Klein worden om lief te hebben, geschreven door Paul Milson, dat het leven vertelt van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkunst der Armen.